Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, ziende op het lijden van de Heer Jezus, willen wij gaan zingen van Psalm 80. En van deze psalm zingen wij het 5e en ook het 11e vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En ook vers 11. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. De versen 5 en 11 van Psalm 80 willen we met elkaar gaan zingen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ook deze avond belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Aansluitend willen we ons geloof ook zingend gaan belijden. En dat doen we met de woorden van Psalm 46. En van deze psalm zingen wij het 4e vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Vers 4 van Psalm 46, nadat wij eerst ons geloof beleden hebben. En ieder van ons spreekt dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, schepper van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weer komen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo geeft u het ons, dat we voor de tweede keer op deze uw dag als gemeente en als jongeren bijeen mogen komen rondom uw geopend woord. En Heer, nu werden we vanuit Psalm 46 opgeroepen om op te letten op uw grote werken. Ach Heere, wat zijn uw werken in de natuur ook deze dag weer levensgroot geweest. Wat mocht er iets van uw glans, uw heerlijkheid afstralen in de ons omringende wereld. Maar Heere, ver daarbovenuit, komt u vanavond met de schoonheid van uw woord tot ons. Want Heere, u heeft ons een vreugde en een blijdschap te bieden, die onvergankelijk is, die ook niet tijdelijk is, maar die tijd en eeuwigheid verduurt. Heer, wij vragen u, geeft u ons vanavond een gezegend uur. En laten we mogen merken dat het waar is wat wij beleden hebben. Dat u, o Heilige Geest, Heere zijt en levend maakt. Want Heere, dat hebben we nodig. De levendmakende kracht van de Heilige Geest. Heere, open onze ogen voor wie wij zijn. Laat ons zien, Heere, dat wij van huis uit mensen zijn die als dwalende schapen allerlei kanten ook uitgaan. Maar altijd weer de neiging hebben om de herder de rug toe te keren, om zelf eigen gekozen wegen ook in te slaan. Heer, wat een heerlijk wonder dat u voor de tweede keer op deze uw dag tot ons komt. En we bewonderen daarin uw trouw en uw liefde, want ook deze avond belijden we, Heere, dat niemand van ons daar recht op heeft. Vanmorgen heeft het ons allemaal toegeklonken vanaf deze kansel, dat wij u moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar Heere, ook daarin belijden wij vanavond onze schuld. U niet lief gehad, ook deze dag niet, boven alles. Misschien dat we uw naam wel misbruikt hebben. Misschien dat we het zomaar lieten gebeuren dat anderen uw naam misbruikten. Uw naam, uw eer, uw lof niet gezocht. En ook ten opzichte van onze naaste niet geleefd zoals u het ons voorhoudt. Misschien dat we onze man, onze vrouw, een van onze kinderen of onze ouders, een vriend, een vriendin, wel zeer en pijn hebben gedaan, zomaar met een opmerking die we maakten, een blik uit onze ogen, zomaar een achterloos gebaar. Maar Heere, hoe we ook leefden en wat we ook deden, wat we ook nalieten, het staat u niet in de weg om ook deze avond met uw woord tot ons te komen. En Heere, wij vragen u, opent u zelf uw woord voor ons hart. Ja, Heere, laten we zo onder de indruk mogen komen van uw grenzeloze liefde, dat we voor altijd verloren zijn voor deze wereld. Ja, laten we ons hart mogen verliezen aan u. Laat u de liefste in ons leven mogen zijn of worden. Ja, Heere, want daar gaat het tenslotte om. Dat u onze liefste bent, dat we u dienen, dat we u volgen. Ja, dat we uw naam groot maken. Heere, doe dat ook zelf. Ook deze avond. Want u bent het zo waard om te ontvangen de lof, de dank, de eer en de aanbidding. U de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. Heere, win ons in voor u. Neem alle weerstand die er van huis uit aanwezig is, doorbreek die. Neem ook al die dingen weg, Heere, die het luisteren naar uw woord zo kunnen bemoeilijken. Want ook deze avond zijn we naar uw huis toegekomen met die dingen waarvan ons hart zo vol kan zijn. Dingen die te maken hebben met onze gezondheid, ons werk, onze studie, ons huwelijk, onze verkering. En bovenal is daar ook altijd de vorst der duisternis, die nooit en ten nimmer stil zit. En ook vanavond alles op alles zal zetten, om onze gedachten af te leiden. Om ervoor te zorgen dat we niet geraakt worden door een goddelijke pijl van uw liefde. Heere, wij vragen u, scheld hem. Geef hem vanavond geen plaats. En doe ons alle ervaren, oud en jong, dat u er bent. En dat u de levende bent. En dat u ook vanavond uw handen naar ons uitstrekt. En dat u het ons vanavond opnieuw laat horen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heere, van huis uit raken we ons hart aan van alles en nog wat kwijt. Maar wilt u het vanavond zo maken, dat onze ogen opengaan en dat we ons hart verliezen aan u? Heren, wij vragen dat voor onszelf, zoals we hier als gemeente zijn opgekomen. We vragen dat ook voor al die andere gemeenten in ons land, die ook vanavond weer samenkomen rondom uw geopend woord. U zegt het zelf in uw woord, de velden, ze zijn wit om te oogsten. Laat er dan ook vanavond een grote oogst worden ingehaald, uw naam tot eer. En vele zielen tot haar zaligheid. Heere, gedenk ook de kerken in gebieden waar men niet in vrijheid kan samenkomen. Gedenk de christenen, Heere, in Noord-Korea die het zo moeilijk hebben. Ook in de afgelopen week zijn er christenen om het leven gebracht, omdat men ontdekte dat ze in het bezit van een Bijbel waren. Heere, houd u ze staande en bemoedig ze vanuit uw onfeilbaar en troostrijk woord. Zegen zo alle gemeenten, Heere, wereldwijd, die samen zijn gekomen, die dat nog zullen doen, omdat ze in een ander continent leven. Heere, laat uw naam deze dag verheerlijkt worden. Heere, wij vragen u dit alles. In het besef dat we niets verdiend hebben. Het enige wat we u ook vanavond kunnen aanbieden, het is een verzondigd leven. Een bergen vol van zonde en schuld. Maar hoor ons, Heere, omwille van het Lam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen deze avond de schrift op een tweetal plaatsen in het woord van de Heere God. Allereerst wil ik u lezen Zacharia 13. Het Bijbelboek Zacharia is vernoemd naar de auteur ervan en Zacharia is een van de laatste profeten geweest. Malachi was de laatste, maar Haggai en Zacharia behoorden tot de profeten van na de ballingschap. En deze Haggai, hij profeteerde zo rond het jaar 520 voor Christus op het tempelplein ten overstaan van een verwoeste tempel. Hij kwam van een priesterlijke familie. Zijn vader was priester, zijn opa was priester. Maar als ze teruggekeerd zijn uit de Babylonische ballingschap, dan roept de Heere hem tot profeet. En wat heeft de Heere hem geen wonderlijke dingen doen zien? Denk alleen al, voor zover u ze kent, aan die 8 indrukwekkende nachtgezichten waarin de Heere laat zien dat hij doorgaat met zijn werk. Gemeente, waar we ook aan twijfelen, ook vanavond. Maar de Heere, hij gaat door met zijn werk. Hij is een waarmaker van zijn woord. Zacharia 13. En u treft Zacharia 13 aan nogmaals voor de profeet Maleachi, eind van het Oude Testament. En vervolgens, nadat we Zacharia 13 gelezen hebben, lezen we ook een aantal versen uit Marcus 14. En we lezen die versen omdat de Heer Jezus tekstwoorden uit Zacharia 13 ook zelf op de lippen neemt. We gaan het vanzelf merken. Zacharia 13 is onze eerste schriftlezing. En Zacharia profiteert daar in de naam van de Heere als volgt. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren, wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen, jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. Maar hij, die profeet, zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. En als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen, dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat heel het land, 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 deel in het vuur brengen. En het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Vervolgens mij te bladeren we door naar het evangelie van Marcus, 14e hoofdstuk. We beginnen daar te lezen bij vers 27. Daarboven staat geschreven, Petrus gewaarschuwd. Marcus 14, de versen 27 tot 32. En de Heer Jezus die spreekt daar tegen zijn discipelen. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, tegen Petrus, voorwaar ik zeg u, dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan 2 keer gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. Tot zover gemeente de schriftlezingen voor deze avond. Als voorbereiding op de preek gaan we eerst nog met elkaar gaan zingen. En wij gaan zingen met de woorden van Psalm 88. Ook een psalm die op het lijden van de Heer Jezus betrokken mag worden. En van Psalm 88 zingen wij het 2e vers. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moederloos, wil mij begeven. Wij zingen ook vers 9. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij uw gunstrijk ogen? En tenslotte zingen we ook het 11e vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. De versen 2, 9 en 11 van Psalm 88 willen wij eerst nog gaan zingen als voorbereiding op de preek. Gemeente, na het amen op de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 79 en daarvan het zevende vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 7, na het amen op de preek. Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond vindt u, en ik denk dat de meesten dat al vermoed hebben, in onze eerste schriftlezing. En ik wil u de tekstverse van vanavond als nogmaals lezen. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, we willen vanavond gaan luisteren naar de woorden die Zacharia profeteerde, zo rond het jaar 520 voor Christus, op het tempelplein daar in Jeruzalem. Wat heeft de Heere deze profeet geen machtige dingen doen zien? In die nachtgezichten die hij ontving, maar ook in andere openbaringen, heeft de Heere de toekomst voor de profeet Zacharia opengelegd. De tempel die zou immers herbouwd worden. De Heere zou zich opnieuw over zijn volk ontfermen. En bovendien zou daar een tijd aanbreken waarin de Messias, de beloofde, zou komen om zijn volk te verlossen. En door zijn lijden en door zijn sterven zou hij verzoening en vernieuwing onder het volk teweeg brengen. Gemeente, die heerlijke tijd die wordt eigenlijk meteen al zichtbaar aan het begin van dat hoofdstuk. Dat dertiende hoofdstuk. Daar wordt immers gezegd dat er een fontein geopend zal zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En wij voelen allemaal wel aan dat die fontein die daar geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid, dat dat niemand anders is dan de Heer Jezus Christus zelf. Iedereen in Israël, onder het volk, het huis van David, zal zich mogen wassen in het bloed wat hij heeft gestort. En de reiniging door zijn bloed, die zal ook geweldig grote gevolgen hebben. We hebben het gelezen met elkaar. Valse profeten, ze zullen worden weggedaan. Ouders, ze zullen het opnemen voor de eer van de Heere. En ze zullen hun eigen kind doorsteken als ze toch de brutaliteit zou hebben om te profeteren in de naam van de Heere. Zelfs hun eigen kinderen zullen ze niet sparen. Gemeente, de komst van de Zoon van God, die heeft een geweldige uitwerking. Kijk ook maar naar het laatste gedeelte van vers 9. Daar zegt de Heer het. Het volk, het zal mijn naam aanroepen. En ik zal verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het volk zal zeggen, de Heere is mijn God. Gemeente, jongelui, eigenlijk onvoorstelbaar dat de Heere mensen genadig wil zijn. Onvoorstelbaar dat de Heere zal zeggen van het volk, van jou en van mij, het is mijn volk. Wat laten we wel zijn vanavond, gemeente, dat is geen vanzelfsprekendheid en daar heeft ook geen enkel mens recht op dat de Heere dat tegen hem zou zeggen. Nee, dat eerste vers van Zacharia 13 en ook dat negende vers van Zacharia in vervulling gaan. Gemeente, dat heeft alles te maken met de tekstwoorden van vanavond, zwaard. Ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreek de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zwaard, ontwaak. Maar gemeente, wij weten allemaal wel, zelfs het jongste kind wat vanavond in de kerk aanwezig is, of misschien wel thuis op afstand meeluistert, wij weten allemaal wat een zwaard is. Een zwaard is een vreselijk wapen. Eeuwenlang als legers erop uittrokken om elkaar te gaan bevechten, dan waren die legers uitgerust met een zwaard. En tot ver in de middeleeuwen toe waren legers uitgerust met zwaarden. Het belangrijkste instrument wat een soldaat had, erop aangelegd om anderen het leven te benemen. Maar gemeente, wist u dat al heel snel, ja jongens, jullie ook natuurlijk, wisten jullie dat al heel snel aan het begin van de Bijbel daar sprake is van een zwaard? Je leest al van een zwaard in die eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Als Adam en Eva genomen hebben van de verboden vrucht, laat ik het zo maar zeggen, Dan vertoorent dat de Heere. Dan worden Adam en Eva verdreven uit de hof van Eden. En dan tegen het oosten van de hof lees je in Genesis. Stel de Heere een engel en in de hand van die engel bevindt zich een zwaard. En die engel, het is wat lastig in de ouderwetse vertaling te begrijpen, maar die engel die dat zwaard in zijn hand heeft, die draait dat zwaard rond. En je kan je voorstellen wat voor een gezicht dat oplevert. He, stel je voor, een stralende dag als vandaag, als iemand dan hier voor dit kerkgebouw met een zwaard in zijn hand dat zwaard zou ronddraaien en hij zou dat doen in de volle zon, dan zou het er naar uitzien alsof dat zwaard in vuur en vlam stond. Je zou erdoor worden afgeschrikt. Wel, die engel met dat zwaard tegen het oosten van de hof, die draagt dat zwaard om te verhinderen dat Adam en Eva zouden terugkeren naar de hof van Eden, om daar in de hof van Eden te gaan eten van de boom des levens. Dat zwaard, wat die engel in zijn hand heeft, dat drukt Gods toren tegen de zonde uit. God is rechtvaardig. God duldt de zonde niet. God stapt ook nooit en te nimmer over de zonde heen. Hij haat de zonde. En in zekere zin, in afgeleide zin, hebben wij dat ook nog wel een klein beetje. Ik woon zelf in Driebrugge. Maar vlakbij ons, in de plaats Waddinxveen, het gebeurde volgens mij net een anderhalf jaar terug, was er een jongen die vakantie vierde op een van de Spaanse vakantieeilanden. En die jongen die werd 's nachts door andere jongelui in elkaar geschopt, in elkaar getrapt, tegen zijn hoofd ook geschopt, met als gevolg ervan dat deze jongen is overleden. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij verging het al als volgt. Dan sta ik in vuur en vlam. Wie zulke dingen doet, die dient gestraft te worden. Iemand die zo met zijn naaste omgaat, die verdient het om achter de tralies terecht te komen, om een poosje niet in vrijheid te kunnen leven. Wel, dat rechtvaardigheidsgevoel, hè? En dan nog veel sterker natuurlijk en volmaakt. Maar dat rechtvaardigheidsgevoel, dat de zonde bestraft moet worden, dat kenmerkt God. De zonde die moet bestraft worden. Maar zien de Heere is niet alleen rechtvaardig. Weet je, de Heere is ook barmhartig. De Heere heeft een brandend hart voor zondige mensen. De Heere is ook geduldig en hij houdt zijn toren nog in. De Heere had het recht gehad. En dat zegt de Heere ook ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De Heere had het recht gehad en om Adam en Eva daar ter plekke dood te kunnen laten neervallen. Maar de Heere, hij hield zijn toren nog in. Hij verdeed Adam en Eva niet van deze aarde. Het zwaard, laat ik het zo maar zeggen, het zwaard bleef in de schede. Maar ontwaakte dat zwaard van de toren van God dan nooit? Jawel. U kunt zelf ook wel voorbeelden geven en noemen van momenten in de geschiedenis van Israël dat het zwaard van de toren van God is ontwaakt. Denk alleen maar aan de zondvloed. Duizenden en duizenden mensen zijn toen om het leven gekomen. Of wat dacht je van Korach, Datan en Abiram tijdens de woestijnreis, als ze in opstand komen tegen Mozes, als ze in opstand komen tegen de Heere zelf, dan worden ze door de Heere gestraft, om nog maar te zwijgen van die 185.000 Assyriërs die op een gegeven moment Jeruzalem belegerden. Ze werden getroffen door de toren van God. Tegen hen is het zwaard van Gods toren ontwaakt. Maar in zijn grenzeloze barmhartigheid liet de Heere het zwaard van zijn toren grotendeels rusten. Maar nu, gemeente, in de tekstwoorden van vanavond moet Zacharia van Gods wegen profeteren. Zwaard ontwaak. Dat zwaard wordt aangesproken alsof het een levend wezen zou zijn. De Heere maakt hier gebruik natuurlijk van beeldspraak. Een zwaard is een dood ding en je kan zeggen tegen een zwaard wat je wil. Een zwaard komt nooit tot actie, maar dat zwaard dat symboliseert de toren van God, zoals ik zojuist al zei. En dat zwaard wat wordt aangesproken, gemeente, dat moet in actie komen. Wat een ontzaggelijk bevel. Want weet u wie dit woord spreekt? Het is de Heere van de hemelse legermachten. Hij spreekt, Heer, die duizenden en nog eens duizenden gewapende engelen tot zijn beschikking heeft. De God van Israël maakt zich hier bekend als een legeraanvoerder. Ja, hier spreekt hij die de zonde niet kan dulden. Hier spreekt hij die torent over de zonde, die geen enkele zonde ooit door de vingers ziet, die dat niet kan, maar dat ook niet wil. Gemeente, de zonde is immers verschrikkelijk in Gods oog. De zonde is iets waar de Heere zelf nooit en te nimmer overheen stapt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Zwaard ontwaak. Ja, en wie zal dat zwaard natuurlijk treffen? Wie zal dat zwaard wat tot leven geroepen wordt, wie zal nu getroffen worden door dat ontwakende zwaard? Nou, gemeente, we kunnen allemaal het antwoord wel geven. De schuldige natuurlijk. De schuldige, die moet gestraft worden. En wie zijn die schuldigen? Nou, gemeente, dat bent u, dat zijn jullie en dat ben ik. Wij hebben gezondigd, wij zijn schuldig in Gods ogen. En gemeente, wie zich schuldig weet en kent, die weet ook van dit zwaard van de gerechtigheid. Die beseft het, hè? Dat dat zwaard van de toren van God niet in de schede kan blijven. Elke zondag, ook vanmorgen. Ik denk dat we geen eens bij stil hebben gestaan, broeders. Maar elke zondagmorgen als de wet gelezen wordt, dan houdt de Heere God ons als het ware het zwaard voor. Dan houdt hij het ons voor en dan zegt hij het. Jullie hebben het verdiend om door dit zwaard getroffen te worden. Jullie hebben gezondigd. Jullie hebben mijn geboden overtreden. Gemeente Jesaja, en ook daar zal in deze week wel over gepreekt worden, ook hier. Jesaja zegt dat in het 53ste hoofdstuk van zijn profetieën zo treffend. Wij dwaalden alle als schapen, wij keren ons een ieder naar zijn weg. Nou gemeente, wordt daarmee nou niet ons leven getekend? Zijn wij allemaal niet, u, jij, maar ook ik, zijn wij allemaal geen dwalende schapen die de Heere de rug keer op keer toekeren, schapen die hun eigen gang gaan en het overal zoeken, maar niet bij de herder. Gemeente, het oordeel dat geldt ons. En natuurlijk geldt deze profetie als eerste het volk van Israël. Tegen hen wordt deze profetie als eerste gesproken. Zij zijn het volk van het verbond. Maar gemeente, laten we ons vanavond niet vergissen. Ook wij zijn het volk van het verbond. Als je gedoopt bent, ben je getekend voor het leven. Dan draag je Gods naam aan je voorhoofd. En zijn wij beter dan het volk van Israël? Brengen wij het er beter van af? Nee toch? Gemeente, de schuldige heeft verdiend om door het zwaard getroffen te worden. Is het niet terecht dat God ook met ons gaat afrekenen? Dat ook over ons leven de woorden zwaard ontwaak worden uitgesproken? Maar weet je wat nou het wonder is, hè? En als er nou één wonder is in de Bijbel, dan is het dit wel. Gemeente, dit zwaard, hè, dat ontwaakt nou niet tegen de schuldigen. Maar dat zwaard van de toren van God, dat ontwaakt tegen de man die Gods metgezel is. Dat zwaard van de toren van God, dat ontwaakt tegen de herder. Niet tegen de kudde. Nee, het ontwaakt tegen de herder. Het zwaard ontwaakt tegen de herder Gods. Nou, wij voelen allemaal wel aan, en je kan het ook zien aan de manier waarop dat in onze vertalingen is weergegeven met hoofdletters. Die herder Gods, dat is de man die door de Heere zelf over de kudde is aangesteld. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. Zei hij het zelf ook niet? Ik ben de goede herder. Wel, deze herder, Jezus Christus, hij is van God mijn. Zo staat daar in onze tekstwoorden. Hij is de zoon van de Vader, aangesteld door de Vader om herder te zijn over de kudde. Hij is het van wie we vanavond ook beleden hebben, dat hij God uit God is. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij heeft het in de stilte van de eeuwigheid op zich genomen om herder over de kudde te zijn. Zo heeft hij zichzelf genoemd. Ik ben de goede herder. En de herder stelt zijn leven voor de schapen. En nu wordt deze herder ook mijn metgezel genoemd. Nou, het is een wat lastig woord om te vertalen. Je zou het eigenlijk zo mogen vertalen vanuit het Hebreeuws. Gods naaste. En met eerbied bedoeld, Gods kameraad. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, het laat zien dat er een allernauwste betrekking is tussen God de Vader en tussen God de Zoon. Enerzijds helemaal God. Maar anderzijds is deze herder ook volkomen mens. Helemaal geschikt om het lijden ook op zich te nemen. En het woord metgezel, dat wordt ook vaak gebruikt om een zekere mate van bloedverwantschap aan te geven. Wel, gemeente, in onze tekstwoorden van vanavond, Gaat het om de eeuwige metgezel van God? Gaat het om de eeuwige Zoon van de Vader? Jezus Christus, waarlijk God en waarachtig mens. En het zwaard is tegen hem ontwaakt. Gemeente, onvoorstelbaar, hè? Onvoorstelbaar, wat een goddelijke liefde. Dat de hemelse Vader het liefste wat hij had, dat hij daar zijn toorn op liet ontbranden. Hij had er maar één en rekende erop dat die hem wat waard was. Maar deze Zoon, daarop heeft hij zijn toorn laten ontbranden. En wat een wonder ook van Jezus Christus, liefde zelf. Hij heeft het op zich genomen om de straf te ondergaan. En voor wie? Voor mensen zoals u, jij en ik zijn. Voor zondaren. Voor mensen die van huis uit met gebalde vuisten leven. Voor mensen die het overal zoeken, behalve bij de herder. Gemeente, raakt u dat niet? Zoveel liefde van God, van de Vader. Zoveel liefde ook van de Zoon. Dat ze deze weg hebben uitgedacht om ons de vrijspraak te kunnen verlenen. Gemeente, het zwaard, het is ontwaakt tegen de herder. Nee, dat ons zwaard ontwaakte niet in de Hof van Eden. Het zwaard is ontwaakt in de Hof van Gethsemane. Daar ging de Heer Jezus immers naartoe nadat hij met zijn discipelen het laatste avondmaal gevierd had. Trouwens, gemeente, levenslang. En we staan er vaak veel te weinig bij stil. Maar levenslang heeft dat zwaard van de toorn hem gedrukt. Levenslang is dat op hem gericht geweest. Maar dat zwaard dat is in de loop van zijn jaren steeds zwaarder gaan drukken. En hier aan het eind van zijn leven woedt dat zwaard in volle hevigheid. En wordt hij in volle kracht ook door dit zwaard van de toren van God geraakt. Onvoorstelbaar. Zijn ziel is benauwd tot de dood. Zo beangstigd, zo benauwd, zo door God verlaten dat hij bloed zweet. Zo van God verlaten dat hij hangend aan het kruis het uitroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, wat wij zelf ook hebben meegemaakt, hè? Dit hebben wij tot op dit moment nooit en ten nimmer zelf meegemaakt. Van God verlaten te zijn. Welke slagen u misschien in uw leven ook hebt gekregen. Wat voor dingen u misschien hebt meegemaakt. Maar u bent nooit en ten nimmer van God verlaten. In zijn grenzeloze liefde laat hij ons zijn woord. Maar hier, in de Hof van Gethsemane, hangend aan het vloekhout van de schande, daalt het zwaard van de toorn van God in alle hevigheid op hem. Gemeente, hier wordt de herder gedood. Hier rekent God af. Toen Abraham zijn zoon Isaac moest gaan offeren op de berg Moria, en toen Abraham klaar stond om zijn zoon met een mes te doorsteken, klonk daar uit de hemel nog een stem: Abraham, doe hem geen kwaad. Toen zorgde de Heere zelf voor een ander lam. Maar hier, als de Heere zijn eigen kind doorsteekt, klinkt er geen enkele woord. Hier blijft de hemel stil en hier ondergaat de herder het zwaarst mogelijke lijden om mensen zoals wij, te bevrijden. En wat gebeurt er? Om een vervolg te geven aan onze tekstwoorden. Wat gebeurt er als de herder doorstoken is, wat gebeurt er als het zwaard tegen de herder ontwaakt is? Nou, die schapen die raken in paniek. Die schapen die raken stuurloos. 3 jaar lang hadden ze met de Heer Jezus opgetrokken. 3 jaar lang hadden ze zijn woorden gehoord, zijn tekenen gezien. Maar als Judas daar komt in de hof met de bende, gemeente, dan raken ze in paniek. Dan zetten ze het op een lopen. Ze raken verstrooid. Letterlijk staat er eigenlijk in de grondtekst: ze spatten uiteen. Ik doe dat natuurlijk niet. Maar als ik het glas water wat hier op de kansel staat, als ik dat zo van de kansel zou laten afvallen op deze harde stenen ondergrond. Nou, ik denk dat de scherven tot achter in de kerk te vinden zouden zijn. Wel, dat beeld wordt gebruikt als de Heer Jezus daar het oordeel ondergaat, als hij daar sterft. Dan raken de schapen verstrooid. Onbegrijpelijk eigenlijk, hè? 3 jaar lang met de Heer Jezus opgetrokken. Zijn liefde gesmaakt, zijn wonderen gezien. 3 jaar lang ervaren aan den lijve dat hij de goede herder is. Maar als hij geslagen wordt, dan raken ze verstrooid. En anderzijds kan je het ook wel een beetje voorstellen dat ze alle kanten uitvluchten. Want wat waren dat nou voor schapen, die schapen van de Heer Jezus? Nou, schapen die elkaar in de haren vlogen over de vraag wie de meeste was. Zoals kleine kinderen dat kunnen doen. Hoogmoedige schapen die zichzelf heel erg groot en heel erg belangrijk vonden. Schapen die vooral oog hadden voor zichzelf. Die discipelen van Jezus, het waren ook schapen die zich aan hem ergerden. De Heer Jezus had het ook gezegd, gij zult alle aan mij geërgerd worden in deze nacht. Geen enkel schaap uitgezonderd. Schapen notabene die ook niet met hem konden waken. Als de Heer Jezus daar de hof van Gethsemane betreedt, dan vraagt hij een drietal van zijn discipelen om daar met hem te waken. Maar binnen de kortste keren slapen ze. Het zijn schapen, die discipelen van de Heer Jezus, die zichzelf niet kenden. Denkt u maar aan onze tweede schriftlezing, de woorden die Petrus daar spreekt. Al werden zij ook alle aan u geërgerd, al zou ik met u moeten sterven. Maar ook Petrus zet het op een lopen. Nadat Petrus daar in de rechtszaal gesignaleerd is, wordt hij later op die dag niet meer gezien. Gemeente, die discipelen van de Heer Jezus, en wat lijken ze veel op ons eigenlijk, hè? Het waren ook schapen die niet wilden dat Jezus deze weg zouden gaan. Het waren schapen die zelfs zijn weg niet begrepen. Denk ook maar aan die Emmausgangers. Als die Emmausgangers op weg zijn naar het plaatsje Emmaus, dan zeggen ze tegen elkaar, als die vreemdeling daar met hen meeloopt, ja, wij hoopten. Ja, ze dachten dat Jezus het koningschap op zich zou nemen. Dat de Heer Jezus die gehate Romeinen uit het land zou verdrijven. Dat hij een koning zou zijn, net als David. Wij hoopten en wij dachten. Ze wilden niet dat Jezus deze weg zouden gaan. Het waren schapen die ten diepste blind waren dat het leven alleen maar in hem te vinden was. En als je blind bent voor Jezus, hè? Als je blind bent voor Jezus, dan erger je aan hem. En dan wellen er allerhande vragen in je hart op. Moest dat dan zo? Kon die relatie tussen de Heer en mij dan niet op een andere manier hersteld worden? Moest de Heer Jezus dan zo zwaar lijden? Moest hij dan zo zwaar sterven? Een laatste ding van die schapen. Het waren ontrouwe schapen. Schapen die hem verloochenden. Schapen die op de vlucht sloegen. Schapen die net deden alsof ze hem niet kenden. Die schapen, ze raken verstrooid. En zeg nou zelf, wat is nou een schaap zonder herder? Een schaap zonder herder staat immers bloot aan allerlei gevaren. Er zijn immers tol van vijanden die het op zo'n schaap gemunt hebben. Dieven, rovers, die zo'n schaap willen roven. Of wat dacht je van wilde dieren die zich te goed wilden doen aan zo'n kwetsbaar schaap. En ook de omgeving waarin schapen leven, die dragen er niet aan bij dat een schaap doorgaans van huis uit een lang leven beschoren is. Je kan als schaap zomaar vastraken in het struikgewas, daar zelf niet meer uit los kunnen komen. Gemeente, wat is een schaap nou zonder herder? Nou, zo'n schaap is hopeloos, is hulpeloos. En deze schapen, ze raken verstrooid. En weet je wat nou het wonder is? En laten we dat vanavond nou meenemen. Voor zulke schapen, voor die discipelen, voor die mannen die als twee druppels water lijken op u, jou en mij. Voor zulke schapen is Jezus nou de dood ingegaan. Voor zulke schapen heeft hij zich laten vernietigen aan het vloekhout van de schande. Voor weglopers, zijn wij dat niet? Voor trouwelozen, voor mensen die hem verloochenen. Gemeente, hebt u zichzelf al leren zien en kennen als een trouweloze? Hebt u zichzelf ook leren zien als iemand die zich ergert aan Jezus? Wel, als dat nou zo is, hè? Gemeente, zelfs dan is er nog niks verloren. Hou dan moed. Er is alle reden om moed te houden. Kijk, er komt een moment dat er afgerekend moet worden. Maar nu rekent de Hemelse Vader niet af met u, met jou of met mij. Nu heeft de Hemelse Vader afgerekend met de man die zijn metgezel is. Hij rekent af met de herder van de schapen, opdat de kudde vrij uit zal gaan. Gemeente, onbegrijpelijk, hè? Ik kom daar niet over uitgesproken. Onbegrijpelijk dat de Heere zo is. Onbegrijpelijk dat de Heere zo doet voor mensen zoals wij zijn. Voor mensen die van huis uit aan hem voorbij leven. Net doen alsof hij er niet is. Voor mensen die hem verloochenen. Gemeente, wat een onbegrijpelijke liefde. Als die liefde je niet raakt, hè? En als je daar niet warm van wordt. Nou, gemeente, vergeet het dan maar. Dan word je nergens meer warm van. Goddelijke liefde. Bestemd voor mensen zoals u, jij en ik zijn. Kijk, die schapen die zijn verstrooid. Ze zijn alle kanten uitgegaan. Maar de Heer is ze niet kwijtgeraakt. Hij heeft ze niet overgelaten aan zichzelf. Dat blijkt ook uit onze tekstwoorden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, dat is toch in het leven van de discipelen waar geworden? Na zijn lijden en na zijn sterven heeft de Heer Jezus ze immers opgezocht. Hij laat ze niet over aan zichzelf en hij zegt niet, zoek het nou maar uit. Je wist het toch, ik heb je al zo vaak gewaarschuwd. Grenzeloze liefde, bewogenheid van zijn herdershart doet hen hem opzoeken. Hij strekt zijn handen uit tot de kleine. En niet in toren, niet in wraak. Nee, hij strekt zijn doorboorde hand uit naar de kleine in genade en in trouw. Gemeente, de Heere, hij vraagt nooit om grote mensen. In onze tijd, in de tijd waarin wij leven, in onze wereld, gaat het erom om groot te zijn, wat voor te stellen, naam te maken. Het gaat om geld, inkomen, roem en aanzien. Maar God vraagt nooit naar zulke soort mensen. God vraagt altijd naar de kleine mensen. God maakt ook nooit en te nimmer grote mensen. En de Heere God die vraagt ook niet naar mensen die wat hebben. Hij vraagt naar arme mensen. Hij vraagt naar jonge lui die met lege handen staan. Hij vraagt naar ouderen die de Heere ook helemaal niks hebben aan te bieden. Die het elke keer opnieuw moeten zeggen. Heere, ik kan niet geloven. Ik durf niet te geloven. Ik wil niet te geloven. Het enige wat ik u kan aanbieden is zonde en is schuld. O Heere, wees mij de zondaar toch genadig. Wel naar zulke kleine. Strek de Heere zondag aan zondag, ook vanaf deze kansel, zijn handen uit. Gemeente, elke zondag wordt Christus u in de verkondiging van het woord aangeboden. En zegt de hemelse Vader, je mag hem hebben. Hij is ook gekomen voor jou. Hij wil jou reinigen, hij wil jou zaligen. Hij wil jou recht geven op de eeuwige heerlijkheid. Gemeente, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En je mag dat ook letterlijk nemen. Je mag dat ook letterlijk nemen in de zin, hij zal ook zijn handen tot onze kleine kinderen wenden. Kinderen van misschien 2, 3, 7, 8, 12, 15 jaar oud. Maar gemeente, ook die kinderen die u misschien ook wel hebt. Van 40 jaar oud, van 50 jaar oud. Kinderen die gebroken hebben met de dienst aan de Heere. Nooit en te nimmer meer een kerkdienst bezoeken. Ook voor zulke kinderen liggen er nog van die machtige beloften. Gemeente, we zijn gedoopt. En wat reikt de Heere ons daar geen machtige pleitgrond in aan. Wat heeft het niet geklonken toen wij hier in dit kerkgebouw, misschien wel hier aan de voet van de kansel gedoopt zijn. Toen heeft de hemelse Vader het ons beloofd dat hij ons tot een God wil zijn. Dat hij ons wil wassen in het bloed van zijn Zoon. Dat hij ons wil vernieuwen elke dag opnieuw door de kracht van zijn Heilige Geest. Gemeente, wat een machtige pleitgrond als u kinderen hebt. Die gebroken hebben met de dienst van de Heere. Nader elke dag tot de Heere en zeg het, o Heere, maak het waar in het leven van mijn zoon. Maak het waar in het leven van mijn dochter. Heere, u bent de machtige. Trouwens, jongelui, zouden jullie dat ook niet doen? Jullie zijn gedoopt. De Heere heeft zich aan jullie leven verbonden. En de Heere die meent dat, hè? Wij als mensen, wij als ouderen, wij zeggen wel eens dingen die we niet menen, maar als de Heere ons doopt, als de Heere ons laat dopen, dan meent hij dat. Hij wil zijn liefde aan ons kwijt. De Heere, hij wendt zijn hand tot de kleine. En dan niet in toren, maar in genade en in trouw. Nogmaals, gemeente, in de wereld waarin wij leven gaat het erom om groot te zijn. Maar de Heere, hij wendt zijn hand tot de kleine. Gemeente, hoe leeft u? We gaan naar een afronding toe. Hoe leeft u? Leeft u nog steeds zonder de goede herder? Hoe komt het nou dat u nog steeds zonder hem leeft? Komt het misschien omdat u nog steeds zo lijkt op de farizeeër in de tempel? Die man die het zo geweldig goed met zichzelf getroffen had. Heeft het misschien te maken dat ouderen en jongeren nog steeds niet hebben willen bukken en buigen voor deze herder? Omdat we nog steeds tevreden zijn met onze eigen inspanningen op dit terrein? Gemeente, als dat nou zo is, hè, val dan de Heere vanavond te voet en zeg het maar heel eenvoudig. O Heere, maak mij klein. Heere, werk met uw geest in mijn hart en in mijn leven. Nee, in ons is er geen enkele aanleiding dat de Heere dat zou doen. Maar de Heere, hij kan machtig veel, maar één ding kan hij niet. Gemeente, de Heere kan nooit en te nimmer ontrouw worden aan zijn eigen woord. De Heer, hij kan nooit en ten nimmer ontrouw worden aan zijn eigen belofte. En daarom ook vanavond, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want de herder Gods, hij is geslagen voor onwaardigen. Hij is geslagen voor rechtelozen. Hij is geslagen voor mensen die zonder de herder leven. Maar zijn liefde is zo grenzeloos groot, dat hij ook vanavond door middel van het woord van de prediking zijn handen naar ons uitstrekt. En die handen zijn doorboorde handen, die getuigen van zijn liefde. Zijn handen die getuigen van zijn trouw, die getuigen van zijn grenzeloze liefde. Ook vanavond gaat Jezus in dit kerkgebouw rond om te zoeken naar de kleine. Hij zoekt ze op en hij drukt ze aan zijn hart, zodat je zijn hartslag ook voelt. En daarmee verzekert hij ons ervan dat hij ons eenmaal zal thuisbrengen. Dat hij ons eenmaal zal thuisbrengen in het vaderhuis met de vele woningen, voor het aangezicht van zijn vader. En dan zal hij het zeggen: Vader, zie mij en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Gemeente, ook vandaag is de Heer Jezus Christus ten goede voor ons. Ook vandaag heeft hij voor ons allemaal gebeden. Hij is daar de grote pleiter voor zijn vader. En hij neemt het op voor doodschuldigen. En gemeente, dat zijn werk niet te vergeefs is, dat blijkt tenslotte uit datgene wat een van zijn discipelen meemaakte. De discipel Johannes. Aan het eind van zijn leven is hij verbannen naar het eiland Patmos. En gemeente, daar op dat eiland Patmos, je zou zeggen uitgerangeerd, heeft de Heer hem willen gebruiken om de kerk te bemoedigen. Want op dat eiland Patmos heeft Johannes het gezien. Een grote kudde, staande voor de troon van God. Een grote kudde die een nieuw lied zingt ter ere van het Lam. Die grote kudde die het zegt: gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht, taal, volk en natie. En gemeente, daar zullen toch ook zeker wel mensen bij zijn uit deze gemeente, uit Kerkwijk. Zo lang al onder het evangelie, zo vaak al Jezus' liefde gehoord. Gemeente, wie niet tot die schare behoort, en dat is de ernst van het evangelie, die heeft uiteindelijk zichzelf uitgesloten. Want God wil dat u zich bekeert. God wil dat u luistert naar zijn stem. En als u dat doet, dan behoort u bij die grote schare. Die schare die niemand tellen kan. En die zich tot in alle eeuwigheid zal verwonderen over Gods grenzeloze liefde. Dat geven de Heer ons allen. Amen. Gemeente, laten wij eindigen met dankgebed. Trouw en barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we ook aan het eind van deze dienst tot u naderen in het gebed. We zeggen uw grote naam dank, Heer, voor het woord wat deze dag in het midden van de gemeente heeft mogen klinken. U hebt zondaren op het oog en daarom liet u het liefste wat u had een weg van lijden en sterven gaan. Om zondaren te redden, om zondaren de eeuwige heerlijkheid te kunnen bieden. Heer, bewaar ons ervoor Dat we aan die uitgestoken hand, die doorboorde hand voorbij zouden leven. Dat we die weg zouden wegslaan. Dat we zouden leven alsof die hand niet naar ons wordt uitgestrekt. Ach Heere, leert u het onszelf door de kracht van uw geest om ernst te maken met het woord ook van vanavond. U heeft het ons laten zien, Heere, wie u bent, in uw grenzeloze liefde. Bewaar ons ervoor dat we aan zoveel liefde voorbij zouden leven, verloren zouden gaan en zelf eenmaal zouden ervaren aan den lijve dat het zwaard tegen ons ontwaakt. Want wie getroffen wordt door dit zwaard, die zal het tot in alle eeuwigheid betreuren dat hij niet geluisterd heeft naar uw evangelie. Die zal het tot in alle eeuwigheid betreuren dat hij ongehoorzaam is geweest aan het liefdesbevel van de Zoon. Heere, geef het woord van vandaag een plaats in onze harten. Gedenk aan onze jongere heren. Ach, wat lacht het leven hen toe en wat is het leven ook vaak mooi. Maar Heere, geef ze ook het besef dat het leven tijdelijk is. Het leven is een damp. De dood die wenkt ieder uur. Wij zijn broze, breekbare, kwetsbare mensen. Leer het ons om u te zoeken in onze jonge jaren. Want u geeft er zo'n machtige belofte bij. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Leer het ons, Heere. De jongens, de meiden van 4, 5, 6. Maar ook de jongens en meiden van 18, 19, 20, 23. Een leven lang getuigen van u. Een leven lang uw liefde ervaren. Een leven lang ook iets mogen uitstralen van wie u bent. Heere, schenk het aan een ieder van ons. Heere, gedenkt u ook aan deze gemeente. We denken aan zieken, we denken aan hen die een moeilijke weg door het leven hebben te gaan. Heer, u zegt het zelf in uw woord. Ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand zou geven. Leer het ons. Met al die dingen die wij niet begrijpen, die we moeilijk vinden. Leer het ons met al die verborgen kruisen, om te schuilen bij u, de levende. Heer, doe verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Ga met ons naar onze huizen. Zegen ons ook in de week die voor ons ligt. Stel ons tot een zegen. En laten wij door onze manier van doen en laten anderen jaloers mogen maken. Hé, wat behelst deze mensen? Nou, Heere, laat ons leven gekenmerkt mogen worden door de liefde tot u en door liefde tot onze naasten. Heere, ga zo met ons. Verzoen onze schuld en hoor onze beden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte nog zingen. Nou, en laten we zingen de herderspsalm, psalm 23, waarin ook naar voren wordt gebracht wat de Heere doet. De God des heils, vers 1, wil mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En ook het tweede vers, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. De verzen 1 en 2 van psalm 23 vormen onze slotzang.
Thank you.
Gemeente, laten wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.